Nathan Flash.
Dankjewel. Goedemorgen, broeders en zusters.
Goedemorgen.
Ja, we zijn er.
Gelukkig. Nou, ik wil in de eerste plaats bedanken dat ik hier mag zijn. Uit een uitnodiging. U was de eerste die reageerde. En natuurlijk zei ik gelijk ja, want het is al zo lang dat wij niet in kampen geweest zijn. Dat is misschien al 15 jaar terug, zoiets. Dan zaten jullie nog in een andere lokaal. En ik ben heel blij dat jullie hier doorgaan. En sommige mensen zeggen nou, het is een kleine groep. Maar schaam je niet om kleine groep te zijn, want dat maakt helemaal niet uit. Wat het uitmaakt is of we elkaar vinden ook in de Heer en dat jullie doorgaan met de Heer. En dan hebben we geen grote groep. Hoe groter de groep, hoe moeilijker eigenlijk het ook is hoor. Ja, er zijn zoals ik kom wel eens in een gemeente waar duizenden mensen zitten. Nou, er is geen controle. Hoe gaat het met iemand? Is er iemand niet aanwezig? Groeien we nog samen naar wat we eigenlijk geloven? Ik ben heel blij dat ik in Kampen mag zijn. En ik breng ook de groeten van Henk de Kok. Met hem gaat het heel goed. Hij is 91 jaar. En ik heb hem meegeschouwd naar Nederland. Dus hij was 12 uur in het vliegtuig. En hij zit nu in Nijkerk. En ja, dat is een beetje ver om hem te halen en heen en weer. Maar ik verblijf hier op Urk. Dus ik zeg, nou Henk, ik ga je niet ophalen. Morgen ga ik gewoon alleen naar Kampen. Maar ik moest de hartelijke groeten doen aan degene die hem nog kennen. Sommigen van u kennen mij van de vergaderingen die we 1 of 2 keer per jaar in Alphen hebben. Ik heb net al gehoord dat ik veel praat door de microfoon. Dus, maar ik verlies wel van deze dame, moet ik eigenlijk zeggen.
Dat,
ja, de laatste keer.
Alleen de laatste keer.
Ja, weet je wat het was? In Brazilië was zo'n heftige storm. Dat de hele stroom uitviel van de heel grote stad São Paulo. Dus ik kon mijn laptop en mijn dingen niet opladen. Dus ik was in een hotelletje ergens voor een reis. En die hotel had helemaal geen stroom. Dus ik had nog maar een heel klein beetje. Dus ik denk nou, ik ga niet te veel gebruiken. Dat ik toch nog zoveel mee kan maken van de vergadering. Was heel goed eigenlijk trouwens. Ik ben hier niet alleen. Ik ben niet meer met mijn vrouw Corrie. Ik ben nu al 33 jaar met haar. En is nog steeds hartstikke verliefd en gelukkig. En ik heb mijn dochter Camilla, dat is mijn oudste dochter. En Felipe is haar man. Camilla woont momenteel in Nederland voor een studie. Zij doet een hogere graad in recht op de universiteit in Tilburg. En Felipe is IT-ingenieur, werkt voor zijn bedrijf in Brazilië. Dus ze wonen hier tijdelijk in een heel klein huisje in Tilburg. En Corrie en ik verblijven hier op Urk, waar alles mooi en ook heel lekker vis is om te eten.
Ja.
Maar ik roep eerst even mijn vrouw, wij gaan het samen doen, dus zij gaat u groeten.
Goedemorgen broeders en zusters. Ik wil een beetje vertellen waar ik mee bezig ben. Ik geef veel bijbelstudies en soms heb ik wel nodig dat ik de Heer zoek alleen voor mezelf. dat Hij echt met mij persoonlijk gaat spreken. En ik ben bezig met een verhaal van de Samaritaanse vrouw. En ik heb een keer over het verhaal gelezen. En daarna dacht ik, wat is Jezus slim. Wat is Jezus... Hij weet heel goed wat hij mee bezig is. Dat hij het hart van de Samaritaanse vrouw kent. Maar hij wou niet alleen haar bereiken, maar een hele volk. En... hetzelfde doet hij met ons persoonlijk. En ik viel Johannes hoofdstuk 4, vers 15, met vers 15 beginnen. En begint zo. Geef mij dat water, Heer, zei de vrouw. Dan zal ik geen dorst meer hebben en hoef ik ook niet meer hierheen te komen om water te putten. En nou weet Jezus alles over haar leven, maar niet alleen haar leven, maar van de Samaritaanse volk. Want kijk wat hij tegen haar zegt. Toen zei Jezus tegen haar, ga uw man eens roepen en kom dan weer terug. Ik heb geen man, zei de vrouw. U hebt gelijk. Jezus gaf haar een antwoord. U hebt gelijk als u zegt dat u geen man hebt, zei Jezus. U hebt 5 mannen gehad en degene die u nu hebt, is uw man niet. Want wat u zegt is waar. En dan, nu begrijp ik hier dat u een profeet bent. Kijk, hier gaat over het verhaal van een vrouw. En ze was niet trouw, dus getrouwd met die man die ze nu hebt. Maar, kijk, het Samaritaanse volk was ook niet in geest en in waarheid. Ze wist een beetje over dat een profeet, dat de Messias zou komen. Ze hadden een idee en ze hadden ruzie ook met de Joden waar de juiste plaats zou zijn om de Heer te eren. En Jezus wou die volk ook bereiken, maar hij is zo intelligent, want van ieder volk weet hij wat het probleem, wat het geestelijk probleem is. En hij wil dat iedereen in geest en in waarheid hem zal eren. En ik wil een stuk lezen in 2 Koningen vers 17. En hier is een hoofdstuk die vertelt hoe de verering was van de Samaritaanse volk. En het is precies gelijk het verhaal van die Samaritaanse vrouw. Persoonlijk. Kijk, de Samaritaanse volk had ook heel veel goden. En ze vreesden ook de Heer. Maar ze waren niet echt met de Heer getrouwd. En ik vond dat zo bijzonder. Ik wil... Jullie kunnen thuis zelf de hele hoofdstuk lezen. Ik ga vers 33 lezen over de Samaritaanse volk. Ze vereerden dus wel de Heer, maar dienden ook hun eigen goden. Dus ze waren niet echt verbond met de Heer Jezus. Hij was gewoon een man, een God, een plus, weet je wel. Maar ze hadden ook andere goden. Ze vereerden dus wel de Heer, maar dienden ook hun eigen goden, zoals ze in hun land van herkomst gewoon waren geweest. Ook de Israëlieten zelf vervielen telkens opnieuw in hun oude gewoonten en doen dat tot op de dag van vandaag. Ze vereren de Heer niet en houden zich niet aan de voorschriften, regels, wetten en geboden die de Heer heeft opgelegd aan de nakomelingen van Jacob, aan wie hij de naam Israël heeft gegeven. Dus dan kunnen jullie zelf verder lezen, maar samengevat... had die volk veel goden, ze vreesden tussen haakjes de Heer, maar ze waren niet echt trouw. En net als het persoonlijk leven van de Samaritaanse vrouw. En hij heeft die vrouw gebruikt en aan haar zich geopenbaard, niet alleen om haar, maar een hele volk. En toen begon ik na te denken hoe slim God is, Jezus is. Dat hij onderscheiding van geest heeft En dat hij iedereen kent, ieder volk. En hij weet hoe mensen, hoe hij mensen kan benaderen. En ik dacht, ik wil ook dat Jezus mijn hart gaat benaderen. Ik wil alleen maar Jezus als Heer, alleen maar aan hem trouw zijn. En in die tijd met veel gedachten, we krijgen heel veel beelden en ideeën. Mensen praten heel veel met ons. Is het niet zo dat wij andere afgoden hebben? Dat wij naar andere weg gaan? Naar eigen keuzes? En ik dacht, nou, Jezus wil mijn hart alleen voor hem. En ik moet gewoon bij de Heer trouw blijven. Hij is mijn enigste man, mijn enigste God. En in geest en in waarheid. Ik wil hem vereren. Ik wil hem vereren in geest en in waarheid. En ik wil ook dat God ons gebruikt om andere mensen te bereiken. Maar dat kunnen wij niet alleen. We hebben zijn geest nodig, de Heilige Geest nodig, om te zien wat de mensen nodig hebben. Wat voor woord moet ik, hoe kan ik die mensen bereiken? En dan zien wij dat, natuurlijk hebben wij een bijbelschool. We kunnen wel bijbelstudies geven. Dat is makkelijk eigenlijk. Maar moeilijker is onderscheiden van geest. Van wat hebben die mensen echt nodig? Is Jezus wel in hun karakter gevormd? Zijn ze echt met de Heer getrouwd? En dat is, ik kan niet zeggen dat het werk klaar is. Totdat wij dood zijn, zullen we Jezus moeten zoeken en met hem leren onderscheiden wat iedereen nodig heeft. En dat maakt ons altijd, voor altijd van hem afhankelijk. Zodra wij niet meer afhankelijk van hem zijn, dan hebben we andere afgoden. Dan is hij niet echt de enigste Heer van ons leven. En in al die jaren blijf ik vechten om in die weg te blijven. Amen.
Dat is je nog een paar
batterijen.
Nou, u hoort het wel. Ik hoef voor de rest niet meer te preken. Dat is al gezegd, nee, grapje. Nou, Cor en ik, voor degenen die ons niet kennen, wij wonen in Brazilië. Brazilië is een groot land. Wij wonen in de stad São Paulo. De naaststad, in Mogi das Cruzes. En die stad heeft maar 24 miljoen inwoners. Alleen de stad, São Paulo. Dus we leven onder de mensen. En je groeit eigenlijk ook in zo'n, in een richting waar God je eigenlijk wil brengen. Toen ik wat jonger was, en ik ben daar toen begonnen in 95. Toen riep Henk mij om terug te gaan naar Brazilië. Wij woonden samen ook in Nederland. We waren op een bijbelschool. Nu de Azusa. Ik weet niet of u al bekend staat. Was in Den Haag. Was eerst in Leuven. Nou ja, wij zijn toen naar Brazilië gegaan. Wij geven les op een bijbelschool. En wij hebben meer dan 30 jaar mensen opgeleid en mensen zien komen en zien gaan met een diploma in hun handen. En in het begin was voor mij heel belangrijk als je een goede diploma had. Ik werd ook een keer uitgenodigd in deze jaren om een gemeente in Nederland. Er werd gewoon gevraagd of ik voorganger wou worden in een gemeente in Veenendaal. En er werd toen een sollicitatiebrief naar mij toegestuurd met allemaal eisen daarin. En een van de eisen was dat je moest bekend zijn in de Hebreeuwse taal, in de Aramese en de Griekse. Je moest ook psychologie gedaan hebben. Je moest alle logieën gedaan hebben eigenlijk, weet je. En het lijf was zo groot. Ik zei, nou, hier kom ik nooit in aanmerking voor. Maar dat is eigenlijk wat we verlangen als bijbelschool studenten en bijbelschoolleraren, dat de mensen weggaan met zoveel Bijbelkennis, dat ze de punten, de discussiering over de eindtijd bijvoorbeeld, hoe zal het zijn? Worden we opgenomen, worden we niet opgenomen? Of ja, al die gesprekken, weet je wel, die theologen uren kunnen houden onder elkaar. En als je jong bent, dan probeer je eigenlijk in die groep die al lang bezig is te discussiëren, om te laten zien hoeveel kennis je eigenlijk hebt opgedaan. Nou, dat is een groot gevaar eigenlijk, want voor ons, in de tijd hebben we gemerkt dat mensen weggingen met een diploma in hun handen en ook gelijk al geroepen werden naar een bediening, naar een punt van de gemeente, je moet hier gaan bedienen, en dat mensen daar op ingingen, maar terwijl er niet op gelet werd dat Jezus niet in hun hart gevormd was. En dat is een heel ander verhaal. Je kan alle theologie weten. Je kan boeken lezen over de grootste theoloog in de wereld. Dat zijn toevallig ook Nederlanders, hè. Wij hebben Arminius bijvoorbeeld, dat is een Nederlander. En voor degenen die een beetje in de theologie zijn, we hebben Calvijn, een strenge richting. En Arminius is wat meer pinksterig, laat ik zo zeggen. Nou, we hebben al die gasten. Die Arminius komt uit Nederland. We hebben Erasmus van Rotterdam, die de Bijbel van het Grieks naar het Engels vertaald heeft. Maar zoveel mensen in Nederland, zoveel belangrijke rollen gespeeld in de theologie. Maar God vormen in het hart van de mens is toch heel iets anders dan theologeren. En ik ben eigenlijk een beetje zat geworden van de theologie, moet ik eerlijk zeggen. Ik ben eigenlijk een beetje moe van al die discussies. En wij hebben ook geprobeerd, want je gaat het is eigenlijk een lus van de duivel dat je erin trapt om je hoofd niet bij de update, bij de plaats te zetten. En je gaat daarin mee. We hebben geprobeerd, we hebben verschillende gemeentes opgezet en we hadden federaties opgebouwd. En iedere keer als het bleek dat we gingen groeien, stortte alles in elkaar. En mensen gingen weg, of er kwam verdeeltijd, of kwam een groep ging met één mee, een andere groep ging met de andere mee. En je bleef soms alleen. En dan moest je opnieuw beginnen, en dan gaan wij opnieuw beginnen. We worden niet moe, we staan op en we gaan verder, en ook in de gemeente. Maar er zijn ook in de gemeente zelf mensen die meekomen, en ook mensen die helemaal niet weten wat ze in de gemeente aan het doen zijn. Dus eigenlijk is dit een grote strijd. Dat je mensen kan helpen om te groeien in hun geloof. En wij noemen dit volwassen worden als christen. Volwassen worden, nou dat is ook iets raars. Hoe kan ik nou volwassen worden als christen? Maar dat is ons probleem. Wij weten eigenlijk niet dat je volwassen kan worden. En Paulus schrijft eigenlijk ook aan de Korintiërs, maar in Hebreeërs 5:11 staat ook dat mensen die kunnen geen vast voedsel geestelijk innen, omdat ze nog te vleeselijk zijn en nog als kinderen zijn en niet volwassen zijn. Dus ze kunnen eigenlijk het niet begrijpen, ze kunnen het niet helemaal in zijn grootheid zien. Ik wil met u toch een stukje behandelen en we gaan het doen in de Filippijnenbrief, hoofdstuk 2:12. Filippenzen 2:12. Geliefde broeders en zusters, u bent altijd gehoorzaam geweest toen ik bij u was. Dus toen Paulus daar was, ging alles heel goed. Dat is ook zo. Maar toen hij zijn rug keerde, dat was een probleem. Dat is ook ons probleem hoor. Als je niet op je hoede blijft en als als degene die daar ook in leiding geeft weg is. Hij zegt, wees het des te meer nu ik niet bij u ben. En dan staat hier, blijf u inspannen voor uw redding. Nou, dat is iets wat. Blijf u inspannen voor uw redding. Of voor uw heil. En doe dat in diep ontzag voor God. In het Portugees is hier in een andere vertaling. Hij zegt, ontwikkel uw zaligheid. Dus ontwikkel zelf uw redding. Ontwikkel in de redding. Met vrezen en beven. En mijn vraag is toen met de tijd veranderd. Ik wil niet meer een theoloog zijn, maar ik wil echt een kind van God zijn en het ook ervaren in mijn eigen leven. Hoe kunnen wij iets ontwikkelen wat we door genade gekregen hebben? Ik ben gered door genade van God. Ik heb toen een keer ja gezegd Dat heb ik ook op een vrijwillige basis gedaan. Ik heb ja tegen de Heer gezegd. Maar als je ja zegt tegen hem, dan gaat die vrijwilligheid omver. Dan komt er echt iets te kijken van, hey, wat is dit? Waar heb ik ja tegen gezegd? En wat is onze aanbreng in het groeiproces als we het over onze redding, over zaligheid hebben? Maar gelukkig is vers 13 na de vers 12. En daar staat, want het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweeg brengt, omdat het hem behaagt. Nou, hier ben ik heel blij mee. Want anders zit je zelf te ploeteren en te vechten en te strijden om het op te brengen in jezelf. En dat is onhaalbaar. Ik heb vanmorgen hier gehoord, ik wil wel perfect zijn, of we strijden, maar het lukt ons al niet altijd. En logisch. Het is niet aan ons om onszelf, ons eigen karakter te veranderen. Wat in ons speelt is vleeselijk. Wat in ons speelt is eigenlijk wat we onze eigen begeerte, wat we prettig vinden. En laten we eerlijk zijn, onze eigen zonde is het meest wat we prettig vinden. Als we dat niet prettig zouden vinden, want als je niet houdt van liegen, dan ga je toch niet liegen. Of als je niet houdt van roddels, dan ga je nooit in roddels. Maar iedereen heeft zijn eigen problematieken en groeit daarin. Maar gelukkig helpt de Heer ons bij deze stappen. Dus hij herinnert hier ons aan dat we verantwoordelijkheid hebben om onze redding uit te werken. Maar het is God die ons in staat stelt om te willen en te handelen. En dat is in overeenstemming met zijn wil. Hij zegt ook met vrees en beven. Dit is een gevoel van niet alleen van respect, maar er is een ernst. Er zit ernst achter. Waarbij het belang wordt herkend van een leven dat het werk van God eert. Dus ik ben geen christen omdat ik zelf er allemaal kan fixen, maar ik ben een christen omdat God mij daarin helpt. Er is een geheim die Paulus ook schrijft in de Galatenbrief. Kijken of ik het kan vinden hier. In de Galatenbrief. Ik zal even wat overslaan, want anders is het... In de Colossensebrief 1 vers 13. Colossensebrief 1 vers 13. Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde zoon. Dus dit is een werk die God doet in de mens die een nieuwe geboorte en de nieuwe mens in het begin van ons christelijk leven. Dit is het geheim van ons. Dat God ons in zijn aanwezigheid plaatst. Dat God ons helpt uit de duisternis om in het licht te wandelen. En nu wel de Galatenbrief 5:16. Ik zeg u dus, laat u leiden door de geest. Dus laat u leiden door de geest. Dat was ook een gebed van onze zuster. Dat we geleid mochten worden door de geest. Dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten. Nou, hier in het Portugees staat wandel in de geest. Dus niet geleid, maar wandel in de geest. En dat is perfect. En hoe kan ik dat ontdekken? Hoe kan ik dat aanvaarden voor mezelf? Hoe kan ik een christen zijn die in Gods geest gaat wandelen? Dus wandelen in de geest. Dus als ik zeg wandel, of jullie hebben daar in het Nederlands staan, wordt geleid, leiden door de geest. Dus eigenlijk moet ik weten dat iemand die mij leidt of begeleidt, hij geeft mij een richting en hij wijst ook waar naartoe ik moet gaan, dus een richting. Maar hij begeleidt me ook. En dat is een kwestie van geloof. Er wordt een weg aangewezen naar ons. Niet alleen maar daar moet je naartoe gaan. Maar ik zal je helpen om daar te komen. En dat is de inbreng die God doet aan degene die openstaat. Die zijn hart geopend heeft. De geest wijst de richting. En hij leidt tegelijkertijd. Dus ik ben nu zeker welke richting ik ga. En wordt er door hem heen geleid. Dus wandel in de geest. En het is niet wandelen met de geest. Want dat is toch een verschil. Je kan wandelen met de geest en dan doe je net zoals die discipelen van Emmaüs, die met Jezus wandelden, maar hem niet herkenden. Zij zagen hem niet. Zij hebben nog gezegd, nou, weet je niet wat er gebeurd is hier en daar, dat Christus gekruisigd is en dat hij gestorven is. Ze hebben al het verhaal over Christus verteld en hoe het gegaan was. Maar toen ze aan tafel zaten en het brood ging verdeeld worden, toen zagen ze opeens wie naast hen zat. En dat is nou juist het probleem. Wij willen met God wandelen. Wij willen met Christus. Wij willen met de gemeente. Maar zetten we onszelf daarin? Willen we in de geest? Willen in Gods kracht? We hebben vanmorgen een lied gezongen. Ik schaam me het evangelie niet. Want het is de kracht Gods voor behoud van ieder die gelooft. Dus dat is eigenlijk werkend in ons, door ons heen, in ons en door ons heen. De kracht van God die leidt ons om in de geest te gaan wandelen. En het heeft een hele zwaarte van mijn rug afgehaald, want ik wist ook niet hoe ik nou perfect kon zijn. Ik wist ook niet hoe ik heilig kon zijn. Ik heb altijd gestreven, want als je jong was af aan in de gemeente opgroeit, dan hoor je mensen zeggen over perfectie, over heiligheid, over reinheid, over... Maar hoe kan ik deze dingen echt behalen? Dus ja, in het begin van het jaar staat er hier weer, over een paar dagen gaan we weer naar 2025. En dan maak je weer de beste wensen en je maakt voor jezelf toch een lijst met wat je dit jaar zou willen gaan doen. En ik had altijd eerst, ik wil heilig leven. Maar op 1 januari had ik het allang misgelopen. Dus moest ik nog weer een heel jaar wachten om weer die lijst te gaan maken. En eigenlijk is het zo, het is ploeter, het is eigenlijk een gevecht die we altijd verliezen. Het is een strijd, als je niet in de geest wandelt, dan verlies je dat. Maar als je nu naar Christus kijkt die gedoopt is in water en toen de Heilige Geest over hem kwam en de stem zei, dit is mijn zoon. Dit is mijn lieve zoon. En openbaar werd gezegd, dit is mijn zoon. En hij werd gevuld met de geest om die grote opdracht te voltooien. Wij moeten gevuld worden met de Heilige Geest. Wij moeten verzegeld worden met de geest zoals Efeze 4. 1, 4. 1, 13. Efeze 1. Maar dit is het geheim, dat we geleid worden door de geest. Maar hoe kunnen wij dat doen? Dus wandelen in de geest is niet zoeken naar mijn perfectie, maar is zoeken naar eenheid. Ik kan één worden met hem. Dus die eenheid vormen. En dit is de oproep. Dit is de oproep. Dit houdt in dat we de aanwezigheid van God zoeken in alle dingen. En hier falen wij eigenlijk een beetje als gemeente. En dan zeg ik wel over de hele wereld. De gemeente is het ontleerd. De gemeente zoekt zelf een soort religie waar hij zichzelf kan bewijzen en kan laten zien. Kijk eens hoe goed ik ben. Kijk eens hoe sterk. En het lukt bij mij. En dan kijk je naar zo'n persoon en denk je, nou, die is heel wat. Maar eigenlijk is het niet zo. We moeten de aanwezigheid van God zoeken. In onze zwakheden. In onze keuzes. In onze beslissingen. En de geest toestaan om te leiden in de waarheid. Onze ogen te openen, het verstand, het geweten te verlichten. Om de wil van God, de Vader, te bevredigen. Dus we hoeven hier niet over mystiek te doen. Nou, die broeder is zo geestelijk. Nee. We hebben het woord van God nodig. We hebben zijn richting nodig. En hier spreekt hij door zijn woord. En dat is meer dan een cursus theologie. Een cursus theologie geeft alle punten die je nodig hebt om te discussiëren over een heleboel punten, zoals ik al gezegd heb. Maar wat het woord ons geeft, is meer dan deze lege dingen. Het vult ons met Gods geest. Als ik Jezus hoor praten, dan citeert hij eigenlijk alleen maar het woord. Als ik Johannes de Doper hoor praten, als ik Paulus hoor praten, als ik Petrus, die hebben het alleen maar over het woord. Wat het in hun gedaan heeft en door hun gewerkt is. En de psalmist schreef ook een hele fantastische Psalm 119, en daar wil ik mee eindigen. Psalm 119, vers 98, daar begin ik mee. En hij schrijft hier het geheim voor ons, dat we kunnen wandelen in de geest. Dus ik begin eigenlijk bij 96. 119, 96. Aan alles, hoe volmaakt ook, zag ik een einde. Maar uw gebod is grenzeloos ruim. Hoe lief heb ik uw wet. Heel de dag is hij in mijn gedachten. Dus dit is belangrijk. Heel de dag is hij in mijn gedachten. Ja, maar ik moet ook werken. Ik moet ook aan alle. Dat is jouw probleem. Voor sommige mensen zijn enkele dagen de aanwezigheid van God merkbaar. Maar voor hem was heel de dag God in zijn gedachten. En dit is toch wel een heel verschil. Uw gebod maakt mij wijzer dan mijn vijanden. Ik heb er een eeuwig mee verbonden. Ik ben verstandiger dan al mijn leermeesters. Want ik overdenk uw richtlijnen. Ik heb meer inzicht dan ouden, want uw regels volg ik op. Mijn voeten mijden elke pad dat slecht is. Hoor hier wat hij zegt. Mijn voeten mijden elke pad dat slecht is. Zo kan ik mij houden aan u, uw woord. Van uw voorschriften wijk ik niet af. U bent het die mij onderricht. Hoe zoet zijn uw woorden voor mijn gehemelte. Zoeter dan honing voor mijn mond. Uw regels geven mij inzicht. Daarom haat ik elk bedriegelijk pad. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Dus deze versen laten zien hoe de relatie met het woord van God een bron van leven is. Dus als ik God zoek in zijn woord, dan vind ik de kracht in een relatie met hem, die mij overzicht geeft over dingen die ik moet beslissen, over mijn keuzes, over mijn doen en laten. Ik zoek niet naar een leeg christendom, want er zit heel de wereld vol mee. Ik ben een zoon van een zendeling. Mijn ouders zijn naar Brazilië gegaan in de jaren 76. Ik kende Corrie niet in Brazilië. Maar dat is een ander verhaal. Maar mijn vader was een timmerman. En hij is geroepen om de mensen te helpen om kasten te bouwen, om tafels te bouwen, om huisjes te bouwen. En mijn vader is met een zaag en een hamer Brazilië doorgegaan. Maar het is oké. Misschien denk je, nou, dat is toch ook zending. En wat je vormt met een zaag en een hamer zijn mensen die huisjes kunnen bouwen en stoelen kunnen bouwen en bedden kunnen bouwen. En mensen werden gestuurd voor ziekenhuizen, voor en toen hebben wij gebouwd aan een gemeente die heel goed is in bedden in elkaar zetten, in ziekenhuizen voor mensen te zorgen. Maar we hebben eigenlijk de mensen niet gevormd hier. Dus we hebben eigenlijk een gemeente die zo aards mogelijk gebleven is. Maar die de geestelijke, de grootheid van God, zijn koninkrijk niet meer kunnen zien. En als wij Gods koninkrijk niet zien, dan zijn we eigenlijk die eerste. We zijn dan eigenlijk die eerste theoloog met een leeg hart. Terwijl Gods geest ons vervuld, zoals bij die vrouw de Samaritaanse vrouw, die water stroomde van haar uit toen ze terugging naar haar dorp. En opeens zei ze tegen iedereen, ik heb hem ontmoet. En later zeiden ze, nu geloven wij niet omdat jij het ons vertelt, maar we hebben hem gezien. Wij moeten hem zien, broeders en zusters. Wij moeten dit hebben, ontvangen. Wij gaan samen die berg op. Wij gaan klimmen naar omhoog. Ons karakter moet gevormd worden door de karakter van God in ons gestalte te nemen. Al die vruchten van de geest. Alles wat hij bouwt in ons. En dat gaat niet omdat we zo religieus zijn. Maar dat gaat ook niet omdat wij zo theologisch zijn. Dat gaat omdat wij een persoonlijke relatie met God hebben. Door Christus. Het evangelie is een verbintenis. Religie is eigenlijk uit het Latijns. Religare, dat is samenvoegen. Weer verbinden. Religie is mensen met God verbinden. Dit is gemeente zijn. En toen ik dit ontdekte, dan zag ik eigenlijk waar al die fouten van mensen zijn. Dat ze aards gezien bang zijn om te falen, om geen succes te hebben, ook in het zendingsveld. Ik ben nu 55 jaar. En als je 55 jaar bent, dan heb je één iets wat heel goed is. Dat heb je niet voor je 50ste. Je weet heel goed de dingen die je niet wil. Je weet niet wat je wil, maar je weet wel goed wat je niet wil. En je gaat je energie niet meer stoppen in dingen die tijdelijk zijn en heel veel kracht en heel veel. Alles moet vluchten. Nee, je gaat rustig denken, wat ga ik doen met mijn leven? En één ding heb ik besloten in mijn leven als zendeling. Ik ga niet meer investeren, dagen reizen en gek doen en heel veel dingen doen om te bewijzen. Ik ga werken aan iets wat eeuwig is. En als er iets eeuwig is, broeders en zusters, dan is het een gemeente. U zit hier niet tijdelijk. U zit hier niet ook als een kleine groep. Als een belangrijke groep zit u hier. U zit hier om te ervaren dat God door uw leven en in uw leven, dat u mag wandelen in de geest en in hem perfect zijn. Want dat schrijft Paulus in de Filippense brief, niet dat ik het bereikt heb, maar laten zeggen wij die de perfectie bereid hebben in Christus. Ik wil u aanraden om door te gaan. Ga door in kampen. Ga door met uw eigen leven. U hebt ja gezegd tegen de Heer. Dat was vrijwillig. Maar nu willen wij ons geven. En Paulus zegt, ik maak me als een slaaf. Hij is geen slaaf, want er bestond niet. Er is geen slaaf bij God. Maar hij zegt, ik kan niet meer anders leven dan alleen maar dit te verkondigen. Als we gaan investeren in iets, investeer in iets wat eeuwig is. En we zullen elkaar ontmoeten daarboven bij de Heere op die grote dag die aankomt. Amen. Broeders en zusters, ik heb hier een nieuwsbrief. Nieuwsflits heet het tegenwoordig. Want het moet maar één blad zijn met een flitsende. Maar deze liggen achter. En ik weet dat misschien heel veel van u onze nieuwsbrief niet ontvangen. Wat dingen in Brazilië gebeuren en ook over de familie. Nu heb ik deze nieuwsflits, wil ik graag meegeven. Maar zeg nou, ik ben niet zo wijs in computer. Ik wil graag mijn naam en mijn adres doorgeven om die nieuwsbrief te ontvangen. Hierachter staat ook zo'n QR-code. En daar kunnen we met uw telefoon. En dan komt hij gelijk op onze site. Waar u zich in kan schrijven. Niet voor de papieren nieuwsbrief. Maar er komt dan één of twee of drie keer per jaar. Gewoon in uw e-mail. Of bij u binnen. En dan kan u ook lezen en meedenken. En meebidden. En weten waar we mee bezig zijn. Ik wil u graag aanbevelen dat als u hier wegloopt, zo eentje meeneemt. Daarom heb ik ze meegenomen. Ik mag het van uw leiding, ik weet niet, ik heb niet met u gesproken. Maar ze zit hier. En wij blijven met elkaar verbonden in de geest. En we zoeken elkaar op. En we gaan elkaar herkennen als broeders in Christus. Misschien zijn we nog niet helemaal voltooid of gegroeid, maar we zijn aan het groeien samen. Amen, gemeente. Ik wil u bedanken. Ik geef het woord aan de leiding. Dank u wel. Ja, graag. Zit je er maar vast mee. Orly, kom jij ook hier?
Wil je samen bidden? Nee? Nou, Heer, we willen u danken. We willen u danken voor Nathan en zijn vrouw en zijn dochter en haar man. Heer, dat ze hier mogen zijn, maar vooral dat ze met u in verbondenheid willen leven. Heer, dat ze willen zoeken naar u, naar een relatie met u. En dat ze daarvan willen getuigen. Dat ze niet per se een religie of een dood woord zouden willen brengen, maar dat ze een levend woord willen brengen. Door hun eigen leven heen, door het werk heen wat ze doen. Heer, we willen hun daar ook in zegenen, ook vanuit onze gemeente, dat ze uw nabijheid daarin mogen ervaren. Dat ze uw geest daarin mogen ervaren. Want dat is wat eeuwig is en wat voor altijd blijft. Amen.
Amen.
Dankjewel, dankjewel. En nodig ons nog een keer uit als we komen. We willen graag hier terugkomen.
Oh, mooi.
Nou, ik zeg het maar.
Ja. Goed.